Op de dag dat Innie Winthrop zelfmoord pleegde, stonden de aandelen Philips 149,60 gulden. De slotkoers van Amsterdamse Bank was 375 geweest en Scheepvaartunie was gezakt naar 141,50. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. En dat is wat hij zich herinnerde, als hij zich iets herinnerde. De koersen en dat de maan in de gracht geschenen had en dat hij zich had opgehangen in zijn wc, omdat hij in zijn eigen horoscoop in het Parool voorspeld had dat zijn vrouw er vandoor zou gaan met een ander en dat hij, Leo, dan zelfmoord zou plegen. Het was een volmaakte voorspelling. Zita ging er vandoor met een Italiaan en Innie pleegde zelfmoord. Een gedicht van Bloem had hij ook nog gelezen, maar hij wist niet meer welk. De hond, dat eigenwijze dier, liet het wat dat betreft afweten. Het was 6 jaar daarvoor, op de trappen van het Paleis van Justitie aan dezelfde Prinsengracht, dat hij de nacht voor zijn huwelijk net zulke echte tranen gehuild had als Zita toen hij haar ontmaagde in een kamer vol kikkers en reptielen in de Valeriusstraat. En om dezelfde reden. Duistere voorgevoelens en een pijloze angst om iets, wat dan ook, al was het maar door een teken of ceremonie, aan zijn leven te veranderen. Hij hield veel van Zita. In het geheim, alleen tegen zichzelf, noemde hij haar de prinses van Namibië. Ze had dan ook groene ogen en glanzend rood haar en de matte witroze huid die daarbij hoort. Allemaal kenmerken van de hoogste Namibische adel en ze beschikte over een stille, terughoudende verbazing die in alle provincies van Namibië als de ware deugd van de aristocratie wordt beschouwd. Zita hield misschien nog veel meer van Innie. Het was alleen maar omdat Innie niet van zichzelf hield dat alles was misgegaan. Er waren natuurlijk ook mensen die beweerden dat het kwam doordat ze alle twee zulke idiote namen hadden. Maar zowel Innie, Inigo, naar de beroemde Engelse architect, als Zita, de moeder van de prinses van Namibië was een aanhangster van het huis van Habsburg, wist dat de vreemde geluiden die hun namen vormden hen uittilden boven en afzonderden van de rest van de wereld. En ze konden dan ook uren in bed doorbrengen met Innie Innie Zita Zita en bij bijzondere gelegenheden ook met fluwelen varianten, Zinnies, Itas, Inizitas, Zinininitas, Itizitas, koppelingen van namen en lichamen die ze op zulke momenten wel altijd hadden willen laten voortduren. Maar er is nu eenmaal geen grotere vijandschap dan tussen het geheel van de tijd en elk willekeurig afzonderlijk deel ervan, dus dat ging niet. Innie Winthrop, nu tamelijk kaal, toen met voor die dagen lang en springerig goudkleurig haar, onderscheidde zich van veel van zijn generatiegenoten omdat hij de nacht niet goed alleen kon doorbrengen, een beetje geld had en soms visioenen kreeg. Verder handelde hij wel eens in schilderijen, schreef hij de horoscoop voor het Parool, kende hij vele gedichten uit de Nederlandse literatuur uit het hoofd en volgde hij de beurs en de commodity market op de voet. Politieke overtuigingen, van welke richting dan ook, beschouwde hij als min of meer milde vormen van zielsziekte. En voor zichzelf had hij in de wereld de plaats gereserveerd van de dilettant, in de Italiaanse zin van het woord. Al deze dingen, door zijn omgeving als tegenstellingen gezien, werden, naarmate de 60er jaren zich begonnen te ontrollen, in Amsterdam als steeds pijnlijker ervaren. Innie leeft in twee werelden, zeiden zijn zeer verschillend geaarde vrienden, die zelf maar in één wereld leefden. Maar Innie, die bereid was zichzelf elk ogenblik van de dag te haten, op verzoek als het moest, maakte hier een uitzondering. Als hij ooit een ambitie gehad had, zou hij bereid zijn geweest zichzelf een mislukkeling te vinden, maar hij had er geen. Beschouwde het leven als een wat vreemde club waar hij bij toeval lid van geworden was en waaruit men zonder opgaaf van redenen gewailleerd kon worden. Hij had al besloten die club te verlaten als de vergadering erg vervelend zou worden. Maar hoe vervelend is vervelend? Vaak leek het erop dat dat moment was aangebroken. Innie lag dan dagenlang op de vloer, zijn hoofd weggedrukt in de martelende kartels van de Chinese rietmat, zodat er fontana-achtige patronen in zijn vrij zachte huid ontstonden. Zwelgen noemde Zita dat. Maar ze begreep dat het echt verdriet was, dat uit diepe en onzichtbare bronnen opwelde. En ze verzorgde Innie op zulke sombere dagen zo goed als ze kon. Meestal eindigde het zwelgen met een visioen. Dan richtte Innie zich op uit de kwellingen van de mat, wenkte Zita en beschreef de gedaantes die hem zojuist verschenen waren en wat die gezegd hadden. Er waren jaren voorbij gegaan sinds die nacht dat Innie gehuild had op de trappen van het paleis van justitie. Zita en Innie hadden gegeten, gedronken, gereisd. Innie had geld verloren met nikkel en geld verdiend met aquarellen van de Haagse school. Hij had zijn horoscopen geschreven en recepten voor elegance. Zita had bijna een kind gekregen, maar deze keer had Innie zijn angst voor veranderingen niet in de hand en had bevel gegeven om de toegang tot de wereld, die hem zelf tenslotte ook niet interesseerde, te versperren. Daarmee had hij zijn handtekening gezet onder de grootste verandering van alle, dat Zita hem zou verlaten. Innie merkte daarvan alleen de eerste schaduwen, dat haar huid droger werd, haar ogen hem soms niet aankeken en zij zijn naam minder vaak uitsprak. Maar hij bracht die tekens uitsluitend in verband met haar noodlot, niet met het zijne. Het is een eigenaardigheid van tijd dat hij later zo compact lijkt. Een ondeelbaar massief voorwerp, een gerecht met maar één geur en één smaak. Innie, die met het idioom van de moderne poëzie vertrouwd was, beschreef zich in die dagen graag als een gat, een afwezige, iemand die niet bestond. Hij bedoelde daar, in tegenstelling tot de dichters, niets wezenlijks mee. Het was voor hem eerder een sociaal commentaar op het feit dat hij met de meest uiteenlopende mensen kon omgaan. Een gat, een chameleon, iemand die ingevuld kon worden, compleet met houding en accent, het was hem om het even en Amsterdam bood alle mogelijkheden tot mimicrie. Jij leeft niet, had zijn vriend de schrijver een keer gezegd. Jij laat je afleiden. En Innie had dat als een compliment beschouwd. Hij vond dat hij zijn rol even goed speelde in een volkscafé als op een aandeelhoudersvergadering. Alleen haardracht en kleding waren nog wel eens een probleem. Maar toen in die jaren heel Amsterdam chameleontisch werd, de klasseloze maatschappij al bij voorbaat in de kleding werd uitgeroepen en het er niet meer toe deed wie wat aan had en wanneer, maakte Innie de gelukkigste tijd van zijn leven door, voor zover er in zijn leven van zoiets sprake kon zijn. Zita niet. Zelfs de eindeloze reserves van Namibië raken eens uitgeput. Er zijn vrouwen die zo trouw zijn dat alleen een eenmalige ontrouw ze van een zekere catastrofe kan redden. Innie had dat misschien wel kunnen doorzien, maar ergens in die ondeelbare koek van nooit meer achterhaalde tijd was hij opgehouden met op Zita te letten. En, wat erger was, door alle schaduwen en voortekens heen sliep hij, terwijl hij haar langzaam vergat, steeds vaker met haar, zodat Zita haar liefde langzaam, maar grondig, aftrok van deze steeds vreemder wordende man die haar, terwijl hij haar opwond, streelde, likte, klaarmaakte, soms dagenlang niet opmerkte. Zo werden Innie en Zita twee volmaakte lustmachines, aangenaam om te zien, sieraden voor de stad, droomverschijningen op de partijen van Haffi Keizer en Dick Holthaus. Als ze alleen was, wilde Zita nog wel eens stil blijven staan voor een etalage met kinderkleertjes. Dan huiverde ze van verborgen wraakzucht, meestal op een moment, dit kon alleen de grote platonische computer zien die alles registreert, dat Innie zich ergens in een Europese hoofdstad in een miserig kamertje liet aftrekken door een hoer of een tiener in spijkerbroek, of ergens aan een speeltafel een klap maakte door 6 keer achtereen banco te roepen. Aan de voorzichtig dichterbij schuivende mediterrane man die aangetrokken werd door de roofzuchtige trek in dat witte, met rood haar omrande vrouwengezicht in de etalageruit van de kinderwinkel, schonk Zita geen aandacht. Het was haar tijd nog niet.